En inderdaad, over dat nieuwe leven hebben we eigenlijk al vele keren gesproken, omdat dat nou precies een van de kenmerken is van de vijf waarmee wij ons al enige tijd bezighouden. De vijf immers, die ligt voorbij de vier, voorbij de dood, voorbij de vergankelijke dingen. Een vijf dus die wat de positieve betekenissen van althans gestalte krijgt in de opstanding van Christus, die we inderdaad volgens het officiële kerkelijke jaar deze dagen hebben gedacht. Nou trekken wij ons gewoonlijk niet al te veel aan van zo'n kerkelijk jaar, omdat het bij ons alle dagen Paas en Pinksteren tegelijk is en bovendien de eerste dag der week en al dat soort dingen. Maar het neemt niet weg dat het goed is om ook bij deze dingen stil te staan, ook in de tijden waarop de hele natuur daarbij stilstaat, althans op ons noordelijk halfrond, anders krijgen we dat weer natuurlijk. Maar zo is het nou eenmaal en zo is het in de Bijbelse tijden ook geweest, dat juist dat nieuwe leven herdacht werd in de dagen waarin ook de natuur uitbot en waarin nieuw leven ontspringt. En het springen is ook daadwerkelijk de betekenis van Pascha. De Engelsen die zoveel met het Hebreeuws en met het volk Israël te maken hebben, op welke wijze dan ook, hebben dus het treffende woord voor het voorjaar, namelijk spring. Dat is gewoon de letterlijke vertaling van Pascha. Ja, waar ze dat vandaan hebben, dat is misschien wel duidelijk dan, hè. Spring, de natuur ontspringt, springt open, springt op. Hoe dan ook, het spreekt allemaal over opstanding uit de dood. We hebben daar ook al vrij uitgebreid bij stilgestaan. En de vorige keer zijn wij min of meer van de band afgelopen, heet zoiets altijd, hè. In 1 Korinthe 14, waar de apostel Paulus het verstandiger vond om vijf woorden met zijn verstand te spreken dan enige duizenden, zelfs 10.000 in een taal, in een vreemde taal, in een taal die niemand verstaat. Dat was 1 Korinthe 14, vers 19, waar de apostel dat schreef. Hij zei, ik wil liever in de gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, omdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden zonder verstand. Maar zo staat het er niet, maar dat is uiteraard wel de strekking. Er staat in een vreemde taal, waarmee dus meteen gezegd wordt dat het verstand geen rol speelt wanneer iemand in zo'n taal of tong spreekt, zoals dat althans in de Bijbel naar voren gebracht wordt. De gedachte is namelijk dat aan de gemeente onderwijs gegeven zou worden, onderwijs met betrekking uiteraard tot de opstanding van Christus en al wat daarmee samenhangt, of beter nog al wat daar het vervolg of gevolg van zou zijn. Want het zal duidelijk zijn dat juist het hele Nieuwe Testament en in bijzonder dan ook nog de Paulinische brieven, dat daar de schrijvers zich bezighouden met de wijze waarop die opstanding van Christus daarna gestalte krijgt in de heilsgeschiedenis. En ik bedoel gewoon te zeggen dat deze opstanding van Christus uitgewerkt wordt in de eerste plaats in de roeping van de gemeente in onze dagen, daarna ook in de roeping van Israël in een toekomende korte zesde bedeling waarover wij nog zullen spreken, en daarna ook uitgewerkt wordt in een zevende bedeling waarin de opgewekte zal heersen over de volken der aarde en over heel het aardrijk. In deze oude schepping zelfs nog wel te verstaan. Dat alles, en ik heb dat geloof ik al eerder gezegd, ik weet nooit waar precies, maar dat alles hoort bij elkaar eigenlijk thuis onder de vijf. Komend namelijk vanuit het Oude Testament worden al deze dingen geschaard onder de vijf, namelijk onder het Nieuwe Verbond. Dat wat komt als het tijdelijke voorbij is, als het Oude Verbond van de vier voorbij is. Want als dan die vijf komt, dan valt daar alles onder wat verband houdt met het Nieuwe Verbond. En het blijkt pas later dat deze dingen onderverdeeld worden in niet alleen een vijfde, maar ook een zesde en een zevende bedeling. En in zekere zin daarna ook een achtste. Maar dat is echt nieuwtestamentische openbaring. Het is een onderscheid waarin het Nieuwe Testament pas gemaakt wordt. Bovendien moet ik erbij zeggen dat pas met ingang van de vijfde bedeling in de Bijbel überhaupt van bedelingen gesproken wordt. Hè? Daar denk ik ook niet altijd aan. Maar nu ik er wel aan denk, moet ik dat toch maar zeggen. De eerste bedeling die in de Bijbel echt als zodanig, dus als bedeling genoemd wordt, is die van de genade. Hij krijgt trouwens meteen nog een naam, namelijk die van de verborgenheid. En daarna krijgt de volgende bedeling ook een naam, namelijk die van de volheid der tijden. En dat alles alleen in de Efezebrief, want daar vinden we deze uitdrukkingen terug. En de zevende behoeft uiteraard niet meer als zodanig te worden aangeduid, omdat dat vanzelfsprekend is. Dat is zo'n vanzelfsprekende bedeling. Dat is namelijk gewoon het beloofde koninkrijk. Dat komt vanzelfsprekend. Men zou na de vier oud-testamentische bedelingen moeten verwachten de komst van het koninkrijk. Alleen, men verwacht na de vier en vijf, en dan wordt het Nieuwe Testament uiteengezet, dat er wat onderscheid gemaakt dient te worden, dat de vijf inderdaad verborgen is en in zekere zin ook blijft, omdat het te maken heeft met de roeping van de gemeente uit alle volkeren en uit Israël. Een gemeente die voor de hemel bestemd is en daar eerst geboorterecht heeft ontvangen enzovoorts, blijft dus altijd een wat geheimzinnig volk, een volk wat eigenlijk ook helemaal geen volk is, gerekend naar de traditionele normen. Maar goed, eerst een vijf, daarna een zes, een korte, die inderdaad moet leiden tot de bekering van Israël. Dat moet wel een korte zijn, en 40 jaar is eigenlijk nog lang, omdat gerekend voor Israël dit eigenlijk nog korter is, namelijk maar 7 jaar, precies de 70ste week van Daniël, en dat zou verwacht mogen worden. Maar die 70ste week van Daniël komt dus niet meteen in aansluiting op de vierde bedeling. Maar eerst komt er een onderbreking, eerst komt er wat anders, eerst komt de vijfde. En pas in de zesde begint weer de 70ste, begint alsnog de 70ste week van Daniël. En vandaar dat eerst vermeld wordt dat er nu eerst een andere bedeling is aangebroken. De vijfde, die van de genade, oftewel die van de verborgenheid, die genoemd wordt in Efeze 3. Het is bijna een vanzelfsprekende zaak. Het is precies wat we zouden mogen verwachten. Alleen die 70ste week van Daniël heeft nog een vervolg. Doordat niet alleen Israël, maar ook alle andere volkeren aan Christus zouden worden onderworpen. Hetgeen dan nog die 33 jaar in beslag neemt, zodat die zesde bedeling totaal 7 en daarna nog 33, dus totaal 40 jaar in beslag neemt. En dan eindelijk is het zover, dan is het koninkrijk van de Messias aangebroken. Niet alleen over Israël, en of over Jeruzalem of Judea, maar zelfs over alle volkeren der aarde. Dat is het verhaal. Zodat wat vanuit het Oude Testament gewoon lijkt het Nieuwe Verbond, het Koninkrijk, nou dat is het ook. Maar wat lijkt een vijfde te zijn, dat blijkt te zijn een vijfde, zesde, zevende en eigenlijk ook achtste. Die achtste is ook weer van wat andere aard, maar niettemin eigenlijk ook achtste. Want daar zijn we pas aangeland, dus na de jongste dag, zijn we pas aangeland bij de volledige vervulling van alle oud-testamentische beloften met betrekking tot het Nieuwe Verbond. En dus met betrekking tot de vervulling van de beloften aan Abraham en David. En vandaar dat pas in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk behoefte is aan een onderscheid tussen bedelingen. Het is leuk dat ik er nou even op kom. Het eigenaardige is namelijk de man die altijd de schuld krijgt dat hij bedeling heeft uitgevonden. Dat was Dr. Cyrus Ingerson Schofield. Jawel, dus ten onrechte, maar hij krijgt er altijd de schuld van. Hè? Dat die eigenlijk niet zozeer onderscheid maakte tussen bedelingen in het algemeen, maar meer in het bijzonder onderscheid maakte tussen drie verschillende zaken. Namelijk de wet, de genade en het koninkrijk. En dat is eigenlijk al heel wat. Hè? De wet, het oude verbond, namelijk in het algemeen. De genade is onze tegenwoordige intermezzo, de onderbreking in de heilsgeschiedenis. En daarna het koninkrijk, dat wil zeggen het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Dat is natuurlijk wat onvoldoende, dat wil zeggen je komt er een heel eind mee, maar het blijkt niet voldoende te zijn om de profetieën duidelijk te verstaan en met elkaar te kunnen vergelijken, zodat er daarna nog een wat nauwkeuriger onderverdeling volgt. Maar dit is wel het belangrijkste en daaruit zien we in ieder geval direct dat het van groot belang is om in nieuwtestamentische tijd dit onderscheid te maken, te kunnen maken bedoel ik. Ik bedoel niet dat wij dat moeten uitvinden of zo, maar dat we het onderscheid wat de schrift daarin maakt ook inderdaad moeten onderkennen. Van belang is immers dat dat onderscheid in de schrift gemaakt wordt en dat alles wat een vijf opgestempeld krijgt, niet alleen komt voorbij deze oude schepping en voorbij het oude verbond, maar bovendien ook een tamelijk tijdelijke openbaring of manifestatie krijgt in onze dagen. Dat wil zeggen, juist in onze dagen wordt de betekenis van die vijf zo benadrukt. Dat het namelijk spreekt over onzienlijke dingen, onzienlijke werking van God, die wel degelijk resultaat heeft. Dat kunnen wij ons wellicht niet voorstellen, maar toch is het zo. Ik kan natuurlijk niet te veel met uw privéleven bemoeien. Maar het blijft natuurlijk toch in zekere zin. Ja, goed. Ik hoop niet dat u me echt kwalijk neemt wat ik nou ga zeggen. Maar het blijft natuurlijk in zekere zin toch een beetje frustrerende aangelegenheid te spreken over een God die zich zo duidelijk heeft doen kennen. Ook vooral in oud-testamentische tijden en ook in de dagen van de handelingen. Terwijl in onze dagen wij van die handelsheren eigenlijk niks waarnemen, niks zien enzovoorts. Nog geen protest?
Goh, valt mee. Hartelijk dank. Nee, maar zo is het dus wel. En het is niet voor niks dat de schrift juist zo uitgebreid ingaat, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook via de typologie van het Oude, op de bijzondere aard van onze bedeling, waarin God gesproken heeft, laatstelijk in de Zoon die er gesteld is tot erfgenaam, en sindsdien doet hij er het zwijgen toe. Dat wil zeggen, wat gezegd is, is gezegd en blijft staan, er zijn geen nieuwe woorden aan toegevoegd, die woorden blijven daar gewoon, en het is de bedoeling dat we ons aan die woorden houden, en dat is het dan. Waarna wij op alle mogelijke en wellicht zelfs nogal tamelijk onmogelijke wijze in de Bijbelse geschiedenis en de profetieën geconfronteerd worden met dit verschijnsel, dat God zwijgt, dat God zich niet laat zien, maar wel degelijk een groot en krachtig werk doet in onze dagen, een werk waarvan het resultaat in de toekomst dan ook niet zonder trots van Gods wegen uiteraard vertoond zal worden. Want zo zit dat. Kijk, als de bekering van Israël, de terugverzameling van Israël, al zo'n groot werk is, en het is zo groot dat vele christenen, die ook een Bijbel hebben net als wij, dat niet eens wensen te geloven. Maar als dat al een groot werk is, de bekering en terugverzameling van Israël, wel, de roeping van de gemeente in onze dagen is nog veel groter. Een groter werk. Grotere dingen dan deze, zei de Heer. Een groter werk dan de terugverzameling van Israël. De Heer had meer, of God had meer te doen door de Heer Jezus dan alleen het terugverzamelen van Israël, zegt Jesaja 49. En dat wil zeggen namelijk dat de Heer Jezus ook, dat de Messias ook, licht zou zijn tot aan de einden der aarde en meer speciaal in onze dagen. Want dan gaat het daar in Jesaja 49 dan ook over. Het zijn grotere dingen. Het zijn dingen die echter niet in het oog springen, die niet opvallen, zeker in de wereld van vandaag niet. Maar niettemin, het is een werk wat God doet. Grote dingen, grote daden, hoewel ze in het verborgen geschieden, en dat maakt ze des te groter uiteraard. Maar dat is de aard van onze bedeling. Nou, over die bedeling, die vijfde bedeling, dat verborgen werk Gods, wordt gesproken in het Nieuwe Testament, in het algemeen, want het hele Nieuwe Testament is geschreven na de opstanding van Christus, en spreekt dus over in de eerste plaats de roeping van de gemeente en daarna alsnog de bekering van Israël en de bekering van de volkeren. Maar dat laatste speelt geen belangrijke rol in het Nieuwe Testament, omdat dat al een heel belangrijke rol speelde in het Oude Testament. Het hoeft in het Nieuwe alleen nog maar gezegd te worden dat het echt doorgaat, maar wat later. Dat is alles. Dus dat krijgt niet al te veel aandacht. Maar wat enorm veel aandacht krijgt, is inderdaad de roeping van de gemeente in onze dagen. Nou, het hele Nieuwe Testament spreekt daarover, de brieven van Paulus in het bijzonder spreekt daarover, maar nog meer in het algemeen, de nieuwtestamentische profeten spraken daarover, uiteraard, want de roeping van de gemeente was nooit expliciet, nooit duidelijk en klaar in letterlijke woorden geprofeteerd door de oudtestamentische profeten. Ik zei niet dat de profeten het daar niet over gehad hebben, ik zei alleen dat ze dat niet expliciet, niet duidelijk in letterlijke termen gezegd hebben. Ze hebben het er wel over gehad. Enorm veel zelfs, maar nooit op ondubbelzinnige wijze, zo heet dat. En dat het dubbelzinnig was dat ze zeiden, dat is nog wel aan te tonen, maar wat dan die dubbele zin was, dat is veel moeilijker aan te tonen en waarschijnlijk onmogelijk zonder het licht van het Nieuwe Testament. Maar hoe dat ook zij, de nieuwtestamentische profeten die er dus waren, die hebben juist die gemeentelijke waarheden in klare taal moeten prediken. En met gemeentelijke waarheden bedoel ik dan wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. De waarheid namelijk dat God zich een ander volk verzamelt uit Jood en Heiden. Een volk wat door de wereld niet erkend wordt, maar wat hemelsburgerschap zou ontvangen. Een betrekkelijk nieuwe waarheid dus. En waar het om gaat is dit. Dat dat natuurlijk bekendgemaakt wordt door de nieuwtestamentische profeten. Apostelen en profeten heten zij. Niet omdat het er twee zijn, maar één natuurlijk. Het zijn apostolische profeten of profetische apostelen, net zo je wil, maar het zijn apostelen dus die de gave van profetie hadden. Maar de profeten spraken daarover en dat is het belangrijkste eigenlijk van alles wat gepredikt is in het hele Nieuwe Testament, vanzelfsprekend, een nieuwe aanvullende openbaring Gods, waarin dat wat in het Oude Testament nog verborgen of bedekt was, alsnog wordt bekendgemaakt. De sluier wordt weggenomen. En er wordt ons verteld hoe het zit met al die verborgene dingen die voor de Heer onze God waren. en niet voor Israël en de kinderen van Israël, maar die in het Nieuwe Testament wel degelijk verkondigd worden. Die dingen zijn er die door de profeten zijn bekendgemaakt. Maar God sprak niet alleen door de profeten, maar God sprak ook in tongen. En dat is het verhaal van 1 Korinthe 14, waarbij de belangrijkste, of belangrijkste mag ik zo niet zeggen, maar waarbij twee geestelijke gaven, want zo worden ze genoemd, tegenover elkaar gesteld worden, of werden, de hoogste geestelijke en de laagste geestelijke gaven. Kan het ook niet helpen, maar zo is het. En die worden tegenover elkaar gesteld. De hoogste is die van profetie en de laagste is die van het spreken in tongen. En de overeenkomst is dat het in beide gevallen gaat om een woord van God wat doorgegeven wordt. Het verschil is dat de profetie door iedereen verstaan zou moeten kunnen worden. Het lag in ieder geval niet aan de profetie als men het niet verstond. Hè? Maar het gebeurde in klare taal. En de tongen konden niet verstaan worden en dat was er ook eigenlijk niet de bedoeling van. Nou, daar gaat het nou om. We hebben vorige keer al gezien hoe dat zit met het spreken in tongen, dat het namelijk de vervulling was van een profetie in Jesaja 28 vers 49, nee vers 11 is dat, Jesaja 28 vers 11. Waarin immers gezegd werd, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En er wordt de verklaring gegeven door de apostel Paulus in 1 Korinthe 14. Namelijk, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat is de verklaring van wat er verder staat in Jesaja 28. Namelijk, dat blijkbaar Israël dan ook niet zou horen. Maar we hebben ook gezien dat dit een geforceerde vervulling was van deze oud-testamentische profetie. Omdat de werkelijke vervulling van deze profetie, zeker ook binnen het verband van Jesaja 28, plaatsvindt in onze dagen, waarin door heidenen, door lieden van belachelijke lippen dus, waarin door heidenen het evangelie gepredikt wordt, of het woord Gods in het algemeen, aan Israël. En dat is de omgekeerde wereld, en daarom zeer zeker belachelijk. Maar dat is de vervulling van de profetie, met dan weer natuurlijk als toelichting, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. En dat zo is, dat wordt nu bijna 2000 jaar lang inmiddels bewezen. Want ongeveer zo lang wordt het evangelie gepredikt aan Israël, of wat er van over en bekend was, het Joodse volk namelijk. En in het algemeen moet gezegd worden dat het Joodse volk nog steeds niet hoort. Ik zei volk, ik zei niet dat er geen Joden tot geloof komen, natuurlijk wel. Maar ik zei volk, en in het algemeen is het dus zo dat dit volk nog steeds niet hoort. En wij zijn heiden, wij prediken het evangelie en dat het belachelijk is, heb ik zelfs uit de mond van Wim Malgo, oh, dat mag je niet zeggen geloof ik. Hè? Nou ja, hij zei het zelf, heb ik zelf uit de mond van Wim Malgo gehoord, die vond dat wij beter het evangelie niet konden prediken aan de Joden, omdat we ons daar alleen maar mee belachelijk maken. Hè? Omdat zij het evangelie aan ons behoren te prediken en ze zullen dat dan misschien in de toekomst nog doen, of zo. Nou, dat laatste heb ik niet helemaal goed begrepen vervolgens, maar het doet er ook weinig toe. Het punt is dat we ons belachelijk maken door als heiden het evangelie te prediken aan de Joden. Dat is ook zo, maar dat is volledig in overeenstemming met het woord van God. Dat ze dan boos worden omdat ze jaloers zijn, dat staat ook in het woord van God. Ik heb tenminste nog nooit gehoord dat jaloezie een gunstig, een positieve eigenschap was. Ik heb nog nooit gehoord dat dat een deugd was. En als er staat dat de gemeente het evangelie zou prediken aan Israël om hen tot jaloersheid te verwekken, dan betekent dat ze er boos om zullen worden. Ik kan het ook niet helpen, we zijn dan in goed gezelschap. Het gezelschap bijvoorbeeld van de Heer zelf, die het evangelie predikte aan Israël, aan de Joden. En ze werden er boos om. En dan heb ik het nog heel voorzichtig uitgedrukt. En in het gezelschap van de apostel Paulus, die het evangelie predikte aan de Joden, waar ook ter wereld, en zij werden ook boos om, en dat is ook zachtjes gezegd. Nou, dat is het verhaal. Maar in onze dagen wordt de boodschap inderdaad gepredikt aan het Joodse volk, wat ook al zo niet hoort, omdat het volk zelf nog steeds verhard is, in overeenstemming met wat dezelfde apostel zegt in 1 Korinthe, in Romeinen 11. En dan zult u zeggen, maar waarom wordt het dan gepredikt? Wel, in de eerste plaats om God te verheerlijken, en in de tweede plaats opdat enige uit hen, enige uit hen behouden zouden worden. Want daarna sta ik even een stap opzij en dan zeg ik, en dezelfde boodschap wordt door heidenen ook gepredikt aan de heidenen, en die horen net zo min, de volkeren niet tenminste. Gaat heen, onderwijst alle volkeren en maken het tot mijn discipelen. Gebeurt dat soms? Dat heen gaan misschien wel, maar discipelen worden ze niet. Waarom doen we het dan? Punt 1, omdat de liefde van Christus ons dringt, omdat het gaat om de verheerlijking van God, dat zijn woord uit onze zondige kelen gepredikt zou worden, uiteraard, dat is op zich al een overwinning. En in de tweede plaats, opdat enige uit hen zouden behouden worden. Uit de heiden heb ik het nu over. Dus wat dat betreft is er ook al geen verschil. Maar goed, wat hier nou verteld wordt, is punt 1 dat dat gaven van spreken in tongen beschouwd moet worden als een vervulling van deze profetie van Jesaja 28, al is het dan in elk geval niet de laatste. Maar punt 2, dat het spreken in tongen slechts de functie heeft van een teken, zodat er inderdaad niemand door tot geloof komt en ook niet door gesticht wordt. Bovendien was een teken voor de ongelovigen, zodat er geen... Er staat toch in vers 22... Nou ja, een ongelovig is dan, maar ongelovigen staat er. Zo dan, de talen zijn tot een teken, niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. Waarna meteen staat, en de profetie, niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Zodat duidelijk is dat het spreken in tongen gericht zou moeten worden aan het ongelovige volk Israël als teken. En dat profetie zou gericht moeten worden niet tot een ongelovig volk, maar in tegendeel tot hen die geloven. Omdat voor hen bestemd is deze waarheid rond de roeping van de gemeente. Dat is eigenlijk het verhaal. Waarna wij vervolgens teruggaan naar het begin van dit hoofdstuk, 1 Korinther 14, waar staat jaag de liefde na. Jawel, dat slaat nog op het voorgaande hoofdstuk, waar niet gesproken werd over de gaven van de geest, maar de vrucht van de geest, hetgeen totaal iets anders is. Dus jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, waartoe liefde niet behoort, want dat is een vrucht en niet de gaven. Dus ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren, waarmee gezegd wordt dat dus eigenlijk de hoogste geestelijke gave is, dat laat zich raden, want door profetie wordt immers het woord van God rechtstreeks en in klare taal doorgegeven aan de gelovigen, opdat die daardoor zouden onderwezen worden. Want dat is de bedoeling. De bedoeling is dat we zouden overvloedig zijn tot stichting der gemeente. Dat is de uitdrukking uit vers 12. Zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der gemeente. En dat doet men door te profeteren. Dat wil zeggen, ik moet het eigenlijk in de verleden tijd zeggen. Dat deed men door te profeteren via de gave van profetie. Want dat is niet meer zo. Dat is makkelijk genoeg, omdat hoofdstuk 13... Dat is al eerder dus, omdat hoofdstuk 13 al gezegd had dat de profetieën zouden teniet gedaan worden. Waarom? Nou ja, als er niks meer te zeggen is, doet God er ook het zwijgen toe. Dat is het verschil met een, mag ik eigenlijk niet vertellen, hè? Dat weet u toch, het verschil tussen een dominee en een trolleybus? Nee, dat is een heel oude, bestaan die dingen eigenlijk nog? In Arnhem rijden ze nog, geloof ik, hè? Nou, in ieder geval, die dingen die stoppen als ze de draad kwijt zijn. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar daar moest ik even aan denken, dus dat ben ik er nou ook weer kwijt. Maar waar het om gaat, is dat als alles gezegd is, valt er niks meer te zeggen. Dan heeft het ook geen zin om verder te praten. En God heeft alles gezegd. God heeft eertijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Maar in deze laatste dagen, die immers al begonnen zijn bij de komst van Christus, in de vernedering, in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon, die hij inmiddels gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, punt. Sindsdien wordt er niet meer gesproken en daarna staat er in Hebreeën 2 vers 1 dat we ons zouden houden aan hetgeen gesproken is. Als we tenminste alles gaan gedrukte woorden uit het vers weer doorstrepen. Hè? Dat we ons houden aan hetgeen gesproken is, Hebreeën 2 vers 1. Dat wil zeggen, daarna wordt niks meer gezegd. En dat betekent dat als God alles geprofeteerd heeft wat het te profeteren wil, dan houdt dat op. Dan heeft God ook geen profeten meer nodig. En dan geeft hij ook de gave van profetie niet meer, ook niet aan diegenen die die gave zo graag gehad zouden hebben willen hebben. Om wat voor reden dan ook. Zo is dat, er is helemaal niks moeilijks aan. Datzelfde geldt trouwens ook voor het spreken in tongen, en daar ligt het nog meer voor de hand, omdat het spreken in tongen een tijdelijke functie had, dat heb ik al gezegd. Het fungeerde als geforceerde vervulling van deze profetie uit Jesaja 28, opdat inderdaad niets de komst van het koninkrijk van Christus op aarde in de weg zou kunnen staan. opdat alle profetieën die voor die tijd vervuld moesten worden ook inderdaad vervuld zouden zijn. En daarom werd er in tongen gesproken. Maar nadat dat allemaal gebeurd is en Israël het koninkrijk niet liefde en de koning afwees enzovoort. En nadat God via de profetie de ware aard van onze bedeling heeft bekendgemaakt en de aard van de gemeente heeft geopenbaard. Wel, nadat dat gebeurd is, hoeft het dus niet meer in tongen gesproken te worden, omdat we nu terecht zijn gekomen bij de letterlijke en definitieve en vanzelfsprekende vervulling van de profetie. Doordat nu door de gemeente het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. En tegelijkertijd is het dan zo dat niet alleen de gaven van spreken in tongen dus volstrekt overbodig geworden is, maar die van de profetie ook, omdat er niks meer te profeteren valt. Zegt de Bijbel trouwens zelf ook. Ieder die er nog wat aan toedoet, zij vervloekt. En hetzelfde geldt ongetwijfeld ook voor degene die er wat aan afdoet. God heeft gesproken, wij zouden daar niks aan tekort moeten doen, maar we zouden er ook zeker niks aan toe moeten voegen. Dat doet hij zelf namelijk ook niet. En als God ooit weer spreekt, dan spreekt hij via de bazuinen en violen uit Openbaring. En dat betekent dat er niet zozeer woord gepredikt wordt, maar dat in de eerste plaats oordeel komt van Gods kant. De boodschap wordt altijd gepredikt, maar dat is nooit nieuw. Dat is niet meer nieuw, dat is de oude Bijbelse boodschap die in de schriften vast ligt en waar dan ook niks meer toegevoegd hoeft te worden. Maar als God actief spreekt en zijn adem blaast over deze wereld en op de bazuin blaast of zo, dan zal hij de tegenstander verdoen door die adem zijns monds. Dat is het verhaal. Dat betekent dat hij in zijn toorn tot hen zal spreken en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, staat er dan. Kortom, het laatste woord is gezegd, zodat er niet meer geprofeteerd wordt en niet meer in tongen gesproken wordt, maar als de apostel moest kiezen, sprak hij liever profetieën uit dan dat hij in tongen sprak. De vraag is altijd, waarover spraken zij? Nee, waarover spraken... Dat is een ander lied. Waarover spraken zij als zij in tongen spraken? Over de verborgenheden. Dat is precies wat hier staat in vers 2 van 1 Korinthe 14. Want daar staat, ijvert naar de geestelijke gaven, vers 1, maar meest dat gij moogt profeteren. Vers 2, want die een taal spreekt, spreekt niet den mensen. Dat wil zeggen, spreekt niet tot de mens. Nou ja, er zijn mensen bij misschien. Hè? Maar die verstaan het toch niet. Dus het heeft geen zin, daarmee is het niet meer tot de mensen. Hij spreekt niet tot de mensen, maar tot God. Er staat ook bij, want niemand verstaat het. Doch met de geest, met zijn gave is de bedoeling uiteraard. Met zijn gave spreekt hij verborgenheden. Ik zeg nu gave, dat komt omdat in vers 1 staat, ijvert om de geestelijke, of eigenlijk om de geesten, of de geestelijke dingen. En de bedoeling is uiteraard gaven, toen hebben de vertalers het erbij gezet. En in vers 2 hebben ze dat niet meer kunnen doen. Maar als daar staat doch met de geest, dan is de bedoeling uiteraard doch met zijn geestelijke gave. En dus met zijn gave spreekt hij verborgenheden. Welke verborgenheden? Wel, de verborgenheden uiteraard. Hij spreekt namelijk hetzelfde als de profeten. Volstrekt hetzelfde. Als God spreekt in nieuwtestamentische tijd, na de opstanding van Christus dus, dan spreekt hij over die dingen die nog niet uitgebreid genoeg besproken waren. En dat is altijd de roeping van de gemeente. Al het andere was in het Oude Testament al gezegd. En anders wel door de Heer gezegd in de dagen van zijn omwandeling, Matthäus 24 en 25, is daar een goed voorbeeld van. Maar hoe dan ook, er staat doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Wel, dat doet de profeet ook. Hij spreekt de verborgenheden. Hij spreekt namelijk over die dingen die in onze bedeling zouden gebeuren. En het eigenaardige is dat als die termen gebruikt worden, dan wordt er nooit verklaard wat het dan precies is. Maar we worden geacht de uitdrukking zelf te kennen. De verborgenheden zijn namelijk al die dingen die verband houden met de vijf. In de zin van de werking van de vijf in het algemeen en de vijfde bedeling in het bijzonder. Maar als ik nou even terugblader naar Handelingen 2... Waar staat dat de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf. Want het waren geestelijke gaven. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken, dat is vers 4. En dan vers 5 van Handelingen 2. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. Dat wil zeggen, ze verbleven te Jeruzalem, deze Joden. En ze waren godsdienstig, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. Dat wil zeggen, er waren Joden, uitlandse Joden, of hoe dat maar heten mag, Joden die in het buitenland woonden, in een verstrooiing, die voor de gelegenheid verbleven, wonen staat er dan, die voor de gelegenheid verbleven te Jeruzalem, maar die lui kenden die andere talen, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, de Gronings en zo, maar daar heb ik het vorige keer over gehad, natuurlijk. Hè? Jazeker, andere talen. En daar staat er, en als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En daarna wordt er gezegd welke talen dat waren. Er staat in vers 8, hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthes en Medes en Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen spreken. Maar daar staat er niet, hè, spreken. Dat was natuurlijk wel zo. Maar ze zeiden wat ze hoorden. Want wat werd er dan gesproken? Daar staat er. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Welke werken Gods? Dat wisten zij ook niet. Want lees u maar eens verder, vers 12. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Nou zijn er twee mogelijkheden om het vers te lezen. De eerste is de algemeen bekende. Namelijk, zij vroegen zich af hoe het mogelijk was dat die lui daar in een andere taal spraken. Maar ja, als u iemand in een andere taal hoort spreken, dan is voor u toch ook niet meteen het wonder van hoe krijgen ze dat voor elkaar? Nee, het mag dan een wonder zijn in dit geval. Nou ja, en? Het gaat er niet zozeer om namelijk hoe het komt dat ze dat doen, hoe ze dat kunnen. Waar het werkelijk om gaat is wat ze zeggen. Toch? Ja, het is misschien een slecht voorbeeld, net als met zwemmen, weet je wel. Het is niet, de vraag is niet hoe je het geleerd hebt, als je het maar doet als je in het water valt. Hè? Als je moet, als het noodzakelijk is. De vraag is dus niet hoe het komt dat ze ineens die talen konden spreken. De vraag is, wat zeiden zij? Waarover spraken zij? De verborgenheden, staat er in 1 Korinthe 14 vers 2. Met de geest spreken zij verborgenheden. Hier staat, zij spraken de grote werken, meervoud, de grote werken Gods. En de andere manier dus om de uitspraak, wat wil toch dit zijn, te lezen, is dat dit niet slaat op het spreken in tongen als zodanig, maar dat het slaat op wat ze zeiden. Wat werd daar verkondigd? Wat wil toch dit zijn wat ze daar spreken? En toen Petrus dan begon te spreken, zei hij, nou, dat zit zo, dat deze mannen hier, die zijn vervuld met de Heilige Geest. Zoals ook in Joël staat. En nu zullen ze dromen en gezichten zien, want dat staat daar ook, dat wordt hier trouwens aangehaald. Juist, in vers 17, het zal zijn in de laatste dagen waarin God immers zou spreken door zijn zoon, Christus, maar dat was al gebeurd, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. Dat is Petrus' commentaar, zodat Petrus als antwoord op de vraag, wat wil toch dit zijn, niet zegt, nou, dit is nou spreken in tongen, zoals vermeld in Jesaja 28 vers 11. Hij zegt, maar dit is het profeteren, zoals vermeld in Joël 2. Het laatste gedeelte, Joël 3, volgens de Joodse Bijbel trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Hij zegt, er staat immers, uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen. En over het spreken in tongen wordt helemaal niet gesproken. Waar het namelijk om gaat, is dat hier geprofeteerd wordt, wel degelijk, maar dan in tongen. Want het spreken in tongen is profeteren, maar dan in een taal niet De taal van Israël, laat ik het zo zeggen. Een heidense taal, daar komt het op neer. Die niet noodzakelijk gesproken hoefde te worden, maar dat heb ik u vorige keer al verteld. Maar wat gebeurt als een teken en dus ook als een geforceerde vervulling van Jesaja 28. Maar waar het om gaat is dat hier gezegd wordt dat men hoort hen verkondigen of spreken de grote werken Gods. En 1 Korinther 14 vers 2 zegt verborgenheden. Zodat als iemand in tongen spreekt, dan moet hij op een of andere wijze spreken over de aard van de gemeente. En dus over specifiek de vijfde bedeling. En dat er in een vreemde taal gebeurt, dat mag vanuit Israël gezien niet zo gek zijn. Want u weet, vijf, dat is altijd, dat staat buiten, dus voorbij de normale dingen. In ieder geval voorbij Israël enzovoorts. En inderdaad, de vijf is van een heel andere aard in elk geval. En dat is hier ook zo. Namelijk in heidense talen worden de grote werken Gods gepredikt aan Israël. Daarna gewoon ook gewoon in het Hebreeuws of Aramees of wat voor taal men dan maar gebruik mag hebben, dat doet er verder niet toe. Maar in principe is het zo dat het spreken in tongen een profeteren is, maar dan in vreemde talen. Talen die normaal gesproken bijna niemand verstond. En het ook helemaal overbodig was om het te doen in de gemeente, omdat in de gemeente gewoon geprofiteerd zou kunnen worden, en namelijk in een taal die iedereen verstaat. Dat is ook immers de bedoeling, daardoor wordt men gebouwd. Deze grote werken Gods betreffen namelijk ongetwijfeld de gemeente. Kijk, de werken Gods zijn de werken Gods die hij doet met betrekking tot de schepping in het algemeen en met betrekking tot Israël in het bijzonder. Dat die werken groot zijn, dat is waar, maar dat hoef je overal niet meteen bij te zeggen, dat het groot is. Maar de grote dingen, de grote werken Gods en de grotere dingen dan deze, in de uitdrukking van de Heer Jezus, zijn altijd die dingen die hoger zijn dan de zienlijke en die te maken hebben met de onzienlijke dingen, de geestelijke dingen. En dus weer met onze bedeling. Dus de grote werken Gods. En let ook even op dat het werken Gods in het meervoud staat. Je kunt ook zeggen dat God een werk doet. Wij horen het grote werk Gods spreken. Want het grote werk Gods is zijn werk met betrekking tot deze wereld. Zijn verlossingswerk in het algemeen. De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in het bijzonder. Maar van waar nou het meervoud? Wel, omdat er meer is dan dat, meer is dan het werk wat God doet met betrekking tot Israël en de volkeren. En dat vinden we dan later ook uitdrukkelijk vermeld in Handelingen hoofdstuk 15. In een heel onopvallend vers. Want ik doe op vers 18. Maar ik lees vanaf vers 14, waar Jacobus zegt: Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dus Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dan moet hij de profetie van Simeon wel erg goed gelezen hebben in Lucas. Maar dat zal wel, want dit is Lucas die dit ook schrijft. Nee, Simeon. Niet Simon, Simeon. Ken u toch wel, Simeon? Nee? Die van Hanna zal ik maar zeggen. Nou ja, dat mag je niet zeggen waar ze bij is natuurlijk, maar ze is er niet bij, dus ze doet verder niet. Maar Simeon, weet u wel, die toen in de tempel was, toen de Heer daar na 40 dagen, jawel, na 40 dagen gebracht werd in de tempel, die Simeon. Dat moet je goed lezen, maar dat lees je inderdaad. Nou goed, zal ik het niet lezen, zal ik het toelichten, gewoon even een hoofdlijn geven. Dan heb je Hanna, bijgenaamd Anna. Anna en Simeon, waarbij Anna de Heer Jezus, de Messias dus, verwelkomt en Simeon doet het ook. Waarbij Hanna een type is van de vrouw en dus van Israël. En waarbij Simeon de horende, betekent hetzelfde als Simon, hè, die de horende een type is van de gemeente. Want wie oren heeft, die horen wat de geest zegt, dat is de gemeente uiteraard. Simeon. En Simeon in zijn lied, of in zijn profetie, of hoe het maar heten mag, spreekt echt over de roeping van de gemeente. Dan moet je het wel goed lezen, want anders denk je dat het over 1000 jaar rijk gaat. Dat kan ook nog namelijk. Maar Jacobus interpreteert het hier en zegt, Simeon, dat was dus enige tientallen jaren terug, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hem een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden de profeten gelijk geschreven is, na deze, in de laatste dagen staat er eigenlijk, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgene van verbroken is wederopbouwen. Ik zal dezelfde wederoprichten, opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En als u nou goed meegelezen hebt alweer in vers 14, 15 en 16, 17, dan hebt u gelezen achtereenvolgens over de roeping van de gemeente. In de vijfde bedeling de roeping van Israël en David en zo. In de zesde bedeling en de roeping van de heidenen vervolgens. En zo zijn we terechtgekomen in de zevende bedeling. Kortom, de gemeente, Israël en de volkeren, achtereenvolgens, worden hier genoemd. En in de volgorde ook waarin het gebeuren zou, hè? Staat er. Maar met de nadruk uiteraard de gemeente, want dan gaat het hier over de handelingen 15. De vraag is namelijk, wat is de gemeente voor een ding? Wat nog steeds een goede vraag is. Het eerste vraag zou moeten zijn, is het mannelijk of vrouwelijk? En daar bestaan meteen al de problemen over, weet u wel? Nou goed, daar zullen we het nou niet over hebben verder. Daar hebben we kort geleden al eens over gesproken. Maar wat hier gezegd wordt, is dat God eerst, voordat namelijk deze oud-testamentische profetieën vervuld worden, God eerst een volk uit de heidenen aanneemt voor zijn naam. En pas daarna zouden de oud-testamentische profetieën vervuld worden, zodat de roeping van de gemeente specifiek het onderwerp is van de nieuw-testamentische profetie. En als dat zo op een rijtje gezet is, eerst de gemeente en dan pas Israël en de volkeren, dan staat er in vers 18, goden aan God, of bij God, zijn al zijn werken, meervoud, denk om het meervoud, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Als je daarover leest, over zoiets van dat de werken Gods van eeuwigheid, of van de nederwerp in de wereld, of hoe het maar heten mag, dat die van eeuwigheid bekend zijn, dan hebben we het altijd over de gemeente. Nee, dat zoek je gewoon na in de Bijbel, en dan blijkt dat die schriftplaatsen waar staat dat God een plan uitwerkt, dat van eeuwigheid bekend is, wat van voor de nederwerp in de wereld is, dat spreekt over de opstanding van Christus natuurlijk, en meteen daaraan vast de roeping van de gemeente, zo ook hier. Goden zijn al zijn werken, niet maar zijn werk, of niet de werken, maar al zijn werken van eeuwigheid bekend, en daar wordt uitdrukkelijk de roeping van de gemeente bij ingesloten. De vijf dus ook, de vijf zat er al in. Staat hier. Daar komt het op neer. En daarmee ben ik weer terug. Maanden terug eigenlijk. Namelijk bij Genesis 2. Vers 4. Dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde. Toen zij geschapen werden. Weet u nog? Behibaram. Toen zat er dat kleine heetje. Die kleine vijfje in het woord. Zodat je het ook kon vertalen met. Met de vijf werden zij geschapen. Met andere woorden, hij zat er eigenlijk al in. Je kon hem niet goed zien, dus ook nooit de bedoeling geweest van een vijf, maar hij was er wel. Dat was natuurlijk een beetje een grapje in de letters die daar gebruikt worden, de manier waarop het geformuleerd wordt, maar niettemin is dat een volstrekt Bijbelse waarheid, dat wat onvoorzien leek en volgens velen echt onvoorzien is, was, dat wat onvoorzien leek helemaal niet onvoorzien was. Onvoorzien door de mens, maar niet onvoorzien door God. En zeker ook is het niet zo dat die dingen niet in het Oude Testament genoemd zouden zijn, maar ze werden alleen niet geopenbaard. Maar hoe dat ook zij, wordt gesproken over een meervoud. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend, werken namelijk met betrekking tot Israël, de gemeente, andere volgorde moet ik eigenlijk noemen natuurlijk, maar werken in verband met de gemeente, dan pas Israël en dan de volkeren. En als een paar hoofdstukken eerder in Handelingen 2 staat, wij horen hen de grote werken, de grote daden Gods verkondigen, dan hebben we daarbij te maken met de grote daden, meervoud, en speciaal met die grote daad namelijk de verzameling van de gelovigen uit zowel Joden als Heidenen, opdat zij samen die gemeente van eerstelingen zouden vormen, die als eerstelingen leven onder het nieuwe verbond, eerstelingen zijn ook van de nieuwe schepping, en die als eerstelingen dan ook een hemelse bestemming en erfenis hebben. Nou, het betekent dan vervolgens dat de vijf woorden in een vreemde taal van Paulus, die hij overigens niet meer wil spreken. Nee, dan zeg ik het verkeerd. Dat de 10.000 woorden van Paulus in een vreemde taal die hij niet meer wilde spreken. Sorry, 1 Korinthe 14, hè, vers 19. Dat woorden zijn die handelen over de roeping van de gemeente, over de terzijdezetting van Israël en over, uiteraard nog even, de bekering van Israël alsnog in de toekomst. Want dat hoort er uiteraard allemaal bij. En als de toehoorders dan zeggen, wat wil toch dit zijn? Dan begrijpen wij volkomen waar ze het over hebben. Want dan begrijpen ze er net zo min wat van als dat de schriftgeleerden in Rome er wat van begrepen toen Paulus hen dezelfde waarheden uitlegde. Niet in 10.000 woorden in een taal, hoewel hij misschien toch Grieks gesproken zal hebben met die jongens daar, hè? Nee, voor de Joden maakt dat niks uit. Het zijn over het algemeen toch talenwonders, dus dat is helemaal geen probleem. Maar het zal in Rome, misschien is Latijn geweest, weet je veel. Hè? Doet er ook niet toe. Maar dit begrepen ze immers ook niet. Hij legde het hun uit, in klare taal, en ze begrepen het niet. En hetzelfde als de 10.000 woorden in een taal, men begrijpt het toch niet. Paulus zegt, geef mij dan maar vijf woorden die ik met verstand mag spreken, zodat ik die woorden nauwkeurig mag kiezen. Dat is misschien zelfs wel mogelijk om in vijf woorden te zeggen dat God inderdaad eerst de gemeente verzamelt en daarna pas Israël. Vele laatsten zullen de eerste zijn en vele de laatste. Enzovoort. Er zijn trouwens al bijbelteksten te vinden waar je vijf woorden uit kunt nemen en achter elkaar zetten die waarheid precies weergeven. Maar die vijf is natuurlijk maar bij wijze van spreken. Het gaat erom dat de 10.000 woorden deze verborgenheden zouden moeten bekendmaken op een of andere wijze. En ik ben er stellig van overtuigd dat de discipelen op de Pinksterdag deze verborgene dingen gesproken hebben. Nee, in tongen. Daarna in klare taal begonnen ze gewoon van voor naar aan. Toen hadden ze het verstand erbij en je vraagt je af hoe het mogelijk is. Maar Petrus, die altijd zo impulsief het woord nam, hè, en dingen deed, die spreekt ineens met verstand, neemt een lange aanloop, begint heel voorzichtig, begint heel voorzichtig met een schriftlezing, begint dan te zeggen dat hij vrijuit mag spreken. En geef me een stukje theologie weg, daar word ik koud van. Hè? Zo goed, hè? Theologie in de goede betekenis van het woord dan, komt zelden voor. Maar hij begint er meteen uit te leggen, antwoord te geven op de bekende vraag die iedereen zou moeten stellen als hij de schrift leest. Over wie gaat het? Over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf of over een ander? En Peter zegt, nooit over zichzelf, altijd over één ander. Want David mag dan koning geweest zijn en nog een paar dingen die ik nou niet hardop zal noemen meer. Hij is nou overleden, van de doden niets dan goeds. Hè? Nee, nou ja, goed. Ik ben op zondagschool geweest, ik heb de geschiedenis van David ook geleerd. Daar is het niet allemaal even goed wat daarin vermeld wordt. Hè? Maar niettemin, David was onder andere dan een profeet. Niet een dichter in de moderne betekenis van het woord, die zelf niet door heeft waar hij over schrijft. Die zijn woorden opschrijft en daarna afstand en zegt, nou, wat over gaat, weet niet, maar het klinkt wel mooi. Weet je wel. Nooit gehoord? Is laatst in Utrecht geweest, daar mogen dichters voorlezen uit eigen werk. Dat is allemaal cultuur. Daar heb ik ook wat van gehoord. En je hoort dat die mensen zelf niet weten wat ze lezen. Is net als de koningin met de troonrede, maar daar gaat het nou niet over. Op Prinsjesdag, hè? We weten niet wat ze voorlezen. Nee, echt maar. Maar zo zit dat hier niet. Hè? Waar we hiermee te maken hebben is met inderdaad klare taal, waarin rechtstreeks gesproken wordt over deze geestelijke waarheden. In tongen eerst. 10.000 woorden en ze begrijpen er niets van. En zo hebben de discipelen in de tijd op de Pinksterdag gesproken in tongen en ze hebben ongetwijfeld niet geweten waar ze over spraken. En toen Petrus met zijn toespraak begon, was het niet in tongen, maar in klare taal. En toen wist hij heel goed waar hij over sprak. Hij zegt, David was een profeet. En dat is heel wat anders dan een dichter die niet weet waar hij het over heeft. David was een profeet. En David wist, lees het maar na in Handelingen 2. David wist dat hij een profeet was. En David wist dat zijn zoon, zijn uiteindelijke afstammeling, op zijn troon zou komen zitten. En David wist dat de woorden die hij voortbracht woorden waren die later zouden gelegd worden in de mond van de Messias. Zodat de psalmen, en niet alleen die van David natuurlijk, inderdaad uitspraken zijn van de Heer Jezus Christus. Over hem spreken zij. En dat is klare taal, dat vind je voor die tijd in de Bijbel nergens vermeld. En je had niet gedacht waarschijnlijk dat Petrus deze dingen wist. Maar hij wist ze op het juiste moment en hij bracht ze naar voren en hij begon omstandig uit te leggen hoe dat allemaal zat. En dat David sprak over dingen die veel later zouden gebeuren. En hoe David dus inderdaad sprak over de opstanding van Christus uiteraard. Het was geen wartaal over hemzelf. Maar het was klare taal, duidelijke profetie over zijn zoon, de zoon van Davids, de Messias zelf. Die tot God gesteld is, tot Heer en tot Christus. En die gezeten is volgens dezelfde psalmen aan de rechterhand Gods. En die daar wacht op de bekering van Israël. Die wacht op het moment dat Israël hem zal aanroepen. Zodat hij bij die gelegenheid, zodra bij wijze van spreken de telefoon gaat. Want laten we het maar heel concreet voorstellen. Hij zal opstaan en inderdaad zal verschijnen aan het volk om het te verlossen. Nou, dat is klare taal. En in die tussentijd hebben we te maken met een bedeling waarin God inderdaad eerstelingen verzamelt uit de volkeren en een hemelsburgerschap heeft, geeft. Daarbij voorbijgaand aan de roeping van in ieder geval het Joodse volk, de aardse roeping van Israël enzovoorts. Maar het doet daaraan helemaal niks af. Het betekent dat Gods plan gewoon vervuld wordt volgens het oorspronkelijke plan. Daar is niks verkeerds aan. Alleen van tevoren had God niet geopenbaard wat hij zou doen in de dagen die zouden passeren. De dagen namelijk waarin de hemel de Messias zou ontvangen tot aan de wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Maar dat is precies het onderwerp van het Nieuwe Testament, wat in tongen gesproken wordt, zodat nauwelijks iemand er verstond op een paar die het dus herkende en die dan toch kennis maakte met die verborgenheden, maar ze afvroegen, wat wil toch dit zijn? Ze begrepen het niet, maar ik hoop dat wij het begrijpen uit de meer dan 5 woorden van die de apostel Paulus met verstand gesproken en geschreven heeft, waarin hij uiteenzet hoe wij uit de volkeren verzameld worden en toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Ja?
De profetie was voor de gelovigen en de tongen spreken voor de ongelovigen.
Ja.
Het spreken in tongen is ook profetie.
Ja.
Dat was de inhoud voor die gelovigen en voor die ongelovigen verschillend? Of was het de bedoeling dat de ongelovigen dit zouden herkennen als een teken, een vraagteken, en zouden vragen wat wil dit toch zijn en dat dan de profetie komt?
Ik denk het laatste, ja. Het spreken in tongen is natuurlijk maar heel kort geweest. In ieder geval toen op de Pinksterdag en later bij Cornelius en nog eens een keer ook. En het kan dus nooit meer geweest zijn dan inderdaad kort een teken. Waarbij het belangrijkste is dat men het zou kunnen herkennen... als de vervulling van Jesaja 28, vers 11. Hoeveel daarin gezegd is, ik denk niet zo geweldig veel. Maar dat geeft toch niet, want daarna kwam uiteraard de gave van profetie, waarin in klare taal verteld wordt hoe het zat.
Dat betekent dus wel dat degenen die geen kennis hadden, inderdaad dit niet konden. Die dachten volgens het feit.
Dat is ook zo. Maar daarmee sluit de hele gedachte aan bij de redenering, de opvattingen van de evangelisten, Matthäus tot en met Johannes, waarin de immers helemaal niet een nieuw testamentische boodschap als zodanig gepredikt wordt. Nog niet, want dat begint pas bij Petrus, die immers een sleutel van het koninkrijk der hemelen heeft enzovoort, en die voor het eerst in klare taal daarover spreekt. Maar in de evangelie vinden wij dat de Heer en ook zijn discipelen en ook Johannes de Doper niet anders doen dan het prediken van de oud-testamentische schriften. Er bestaat altijd misverstand over, want nou ik dat zeg, zeg ik dus niet dat zij een oud-testamentische boodschap als zodanig predikten, maar ik bedoel alleen te zeggen dat wat zij predikten stond geschreven in het Oude Testament, Maar in het algemeen is het zo dat heel het Oude Testament opgevat kan worden als een aankondiging van het Nieuwe. Zodat het toch nieuwtestamentische prediking is wat betreft de inhoud. Kijk, als je uit Ezechiël leest en zegt, Jeremia bedoel ik, uit Jeremia leest, ik zal na deze dagen of in de laatste dagen een nieuw verbond maken met Israël en met Juda enzovoorts. En je predikt dat, hè, dat de Heer dat zou doen. Is het dan een nieuwtestamentische boodschap of een oudtestamentische? Beide, maar op verschillende manieren. Het is oudtestamentisch wat betreft de oorsprong van de prediking, maar het is nieuwtestamentisch naar de inhoud van de prediking. Nou, precies zoals de prediking van Johannes de Doper en de Heer Jezus en hun discipelen, nieuwtestamentische prediking naar inhoud, maar de oorsprong is oudtestamentisch, dat wil zeggen, het is gebaseerd op oudtestamentische schriften. Daarbij hoort dus ook dat het spreken in tongen herkend zou moeten worden vanuit het Oude Testament, wat men geacht werd te kennen, als de vervulling van Jesaja 28 vanzelf. Nou, daar gaat het om. Zo werd er in die dagen gepredikt, zo functioneerden alle tekenen. De bedoeling was dat men ze zou herkennen als dingen uit het Oude Testament, zodat men ze vervolgens de consequenties daaruit zou trekken en zou aanvaarden dat het nieuwe verbond was aangebroken, dat de Messias was verschenen enzovoorts. Vandaar dat de Heer steeds, als de discipelen rechtstreeks geconfronteerd worden met de Heer als Messias, dat de Heer dan steeds zei, denk erom, hier moet je niet over praten. Eén vraag, tegenvraag zou kunnen zijn, waarom dan niet? En dat is omdat het nog verborgen moest blijven. En de andere is, maar waarover moeten we dan wel praten? Wel, over de schriften. De Heer predikte de schriften opdat zij hem als de Messias der schriften zouden herkennen. Dat is alles. En de Heer deed tekenen. En toen kwamen de lui van Johannes aan de Heer vragen van, wie bent u eigenlijk? Bent u degene die wij verwachten, of die komen zou verwachten wij een ander? En toen zei de Heer tegen de jongens, en zeg, gaan we terug naar Johannes en zeg maar wat je hier ziet. En zelfs toen zei de Heer niet ja of nee. Hij zegt, vertel me wat je hier ziet. Zeg, vertel me wat ik doe en welke tekenen je gezien hebt. Omdat die tekenen voldoende moesten zijn voor iemand die het Oude Testament kende. Of zal ik maar meteen zeggen, geloofde. Nou, wie Jesaja 28 vers 11 niet gelooft, had aan het spreken in tongen dus ook niks. Kreeg alleen een teken en verder niet. En dan konden ze nog zeggen, nou, dit kan het niet zijn. Dat kan nooit de vervulling zijn van Jesaja 28. Nee, misschien niet. Maar vermoedelijk kenden ze Jesaja 28 niet eens. Net als de Heer tegen zijn tijdgenoten zei, wat is dan dit? De steen die de bouwlieden versmaat hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Hij zegt, vertel me wat het betekent. Maar de Heer vertelde het ook niet. En wat het betekent, weten wij. Het is namelijk de Messias die verworpen zou worden. Dat is die steen die de bouwlieden versmaad hebben. Konden ze weten, hoor. Dat is toch die steen gewoon die van David. Nou, dat is die vijfde steen, daar hebben we het al eens over gehad. Goed, dat is dan die steen uit Daniël 2 dan. Dan kun je toch weten dat dat de Messias was? En de bouwlieden, was Israël en meer speciaal de leidslieden van Israël. Dat konden ze weten. Ze zouden de steen versmaden en de steen zou tot hoofd des hoeks worden. De top van het bouwwerk. Wanneer gebeurt dat? Waar gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Wel, dat is het onze bedeling. Christus is het hoofd van de gemeente. Het is het dus wel. Maar het gaat erom dat die dingen herkend zouden worden in het algemeen vanuit het Oude Testament. Daar zou men in moeten geloven en dan zou men tot herkenning van de Messias moeten komen. En spreken in tongen hoort in die categorie thuis. Men zou het moeten herkennen, moeten zeggen, oh, dat is Jesaja 28, weer een profetie vervuld. Maar er kwam niet bij eens op. En de inhoud van het spreken in tongen, wat dus de enkele verstaan werd, de inhoud daarvan werd uiteraard ook niet begrepen. Maar ook het spreken van diezelfde dingen in klare taal wordt gewoonlijk ook niet begrepen. Dus in de praktijk is het verschil tussen spreken in tongen en profetie niet zo geweldig groot. Maar goed, zo is het nog eenmaal. Maar niettemin, na het spreken in tongen, werd het spreken in tongen als het ware vervangen door Het spreken in klare taal door profetie zelf. Profetie in die zin dat door goddelijke inspiratie de Nieuwtestamentische profeten het Oude Testament verklaarden en daar als het ware een nieuwe dimensie aan toevoegden door te laten zien dat dat Oude Testament, dat die Oude Testamentische profetie nog een andere toepassing hadden. Zoals bijvoorbeeld er een profeet nodig was om te zeggen dat de profetie uit Jesaja 28 vers 11 niet volledig, niet definitief vervuld was in het spreken in tongen van de Pinksterdag, maar dat het nog een andere en veel belangrijkere vervulling zou hebben in de dagen van onze bedeling. Dat kun je uit Jesaja 28 zelf allemaal zo niet lezen, maar er is een profeet voor nodig die de goddelijke inspiratie dat inderdaad aanwijst en zegt, zo zou het gaan. Het andere voorbeeld is altijd dat van Paulus. De Heer sprak in gelijkenissen tot het volk. En de Heer zegt, dat is de vervulling van Jesaja. Toen vroegen de discipelen, wat is dat nou, waarom doet u dat? Daar begrijpen ze niks van. Het was net als spreken in tongen was. Hè? Dus ze begrijpen er niks van. Toen zei de Heer, nou nee, maar dit is wel de vervulling van Jesaja 6. Namelijk, horende hoort maar, verstaat niet, en ziende ziet maar, bemerkt niet, enzovoort. De Heer citeert het uitgebreid. Ze zeggen, oh ja, dat hadden ze natuurlijk ook, ja, vervulling van de profetie. Weer een vervuld. Maar toen kwam er een nieuw testamentische profeet, na de opstanding van Christus, die heette Paulus, en die sprak tot de Joden in Rome, en dan legde hem het koninkrijk Gods uit, de verborgenheden daarvan nog wel, net als de Heer Jezus in de gelijkenissen. En toen, maar hij deed het niet in gelijkenissen, maar gewoon in directe, klare taal, en toen begrepen ze hem niet, en toen zei hij, nou, aan jullie wordt vervuld, en toen was op datzelfde moment, was Paulus de profeet, die daarmee verklaarde dat de profetie uit Jesaja 6 niet volledig en definitief vervuld was door het spreken van gelijkenissen door de Heer Jezus, maar door het prediken van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel in klare taal door hem en de zijnen in onze tegenwoordige bedeling. Want wij leven in de bedeling waarin Israël hoort en niet verstaat en ziet maar niet bemerkt enzovoorts. Stekenblind is en stokdoof. Stom. Dat is het. En het spreken in gelijkenissen is er maar een beetje zwakke afschaduwing van, eigenlijk. Maar je is een profeet voor nodig om te vertellen dat er zo'n dubbele toepassing is van dezelfde profetie. Zo vind je voorbeelden genoeg. Zo vind je voorbeelden van, ik noem even een voorbeeld uit de bekende Psalm 68 over de verzameling van Israël, de gevangenis. Zij die in ballingschap zijn, dat die zouden gevangen genomen worden en weggevoerd zouden worden enzovoort. De Heer zou hen gevangen nemen. Natuurlijk gaat het over Israël. Maar je hebt een nieuwtestamentische profeet onder de naam Paulus die in Efeze 4 verklaarde dat van toepassing is op de gemeente. Is het dan niet van toepassing op Israël? Ja, ook. Volgens de oud-testamentische profeet. Maar de nieuw-testamentische profeet neemt het oude testament en zegt, kijk, er is er nog een toepassing van. En als Hosea zegt, spreekt over de jongste dag en de opstanding van de doden en het uiteindelijke oordeel, zegt hij dat de dood er niet gedaan zal worden. En hij zegt, dan wordt dat het gaat over dood, waar is uw prikkel enzovoorts, en hel, waar is uw overwinning en dat soort dingen meer. Natuurlijk gaat het over de jongste dag en de dagen van de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Wat dacht u anders? Maar Paulus haalt het aan in 1 Korinthe 15 als hij spreekt over de opname van de gemeente. Ja, dat is Paulus. En de oud-testamentische profeten zeggen, de Heer heeft zegeningen beloofd aan Abraham en zijn zaad, want in hem en in zijn zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dan zeggen wij, dat is in duizendjarig rijk. Jawel, maar in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat het nu is, omdat ieder die gelooft, zaad, zoon van Abraham geworden is, erfgenaam van Abraham. En als Joël zegt, Lo Ammi zal Ammi worden, dan betekent het dat wat Lo Ammi eerst geworden was, het Joodse volk wat terzijde gezet zou zijn, en dat weer hersteld zou worden, weer Gods volk zou worden enzovoorts. Wel, dat zegt Joël, staat er dus, hè, dat zo zou gebeuren. Maar dan komt Paulus en die past daartoe op onze dagen, op de gemeente. En hij zegt, Lo Ammi wordt Ammi, Lo Ammi zijn heideren. En als we Hosea lezen, denken wij, Lo Ammi, dat is Israël wat terzijde gesteld is. Dat zijn heidenen natuurlijk. Maar Paulus zegt, ja, maar het is niet alleen dat. Het is in onze dagen gewoon alle heidenen. Lo Ammi wordt Ammi. En als in Joël 3, 2 eind staat, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, je leest het verband, dan lees je dat het gaat over Israël. En ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, dan blijkt uit het verband, dat is al Joodse vlees. Als je in het verband leest. Maar dan komt er een nieuw testamentische profeet. En die zegt, ho ho, er is nog wel meer dan dat alleen. Want al wie de naam des Heeren aanroepen zal zalig worden. Niet alleen Joden, maar ook heidenen. Want God is niet God der Joden alleen, maar ook der heidenen. Dat hij een voorbeeld geeft aan Israël en via Israël. Dat hij Israël tot voorbeeld stelt. Zo is dat. Maar het neemt niet weg dat het ook een toepassing heeft op de heidenen. En dat niet alleen in de toekomst, maar ook in onze dagen. En daaruit is al die verwarring ontstaan over de betekenis van de profetieën. De verwarring namelijk of het over de gemeente gaat in onze dagen, over Israël en de volkeren in de toekomst of iets dergelijks. Of zelfs over dagen nog eerder. Hè? Maar die verwarring hoeft er niet te zijn. Het is gewoon een systeem. Het Oude Testament blijft volkomen geldig. Alleen het Nieuwe Testament neemt delen van het Oude en zegt, kijk, er zit nog iets boven of achter. Want dat is een 5. Weet je wel? Je ziet een 4, die 5 zit eronder. En wat Paulus doet, met name dan Paulus, waar het geschreven woord betreft althans, hè, wat Paulus doet, is laten zien hoe die 5 eruit ziet. En die 4 blijft gewoon staan. Zodat Paulus niet alleen maar een verklaring geeft van de Oud-Testamentische profetie, maar hij is daarmee zelf een profeet. Het is een geïnspireerde verklaring van geïnspireerde profetieën. Zodat er een dimensie aan toegevoegd wordt. Als we dat in de gaten hebben, dan wordt het al een stuk eenvoudiger. Niet moeilijker, eenvoudiger. Omdat het dan inderdaad een systeem blijkt te zijn.
In vers 11 van hoofdstuk 10 staat dat ze alle jullie overkomen tot voorbeelden.
Dus 1 Korinther 10, hè? Ja, dan gaat het over de geschiedenis van Israël, inderdaad, ja. De geschiedenis van Israël, en dan staat er in vers 11 van 1 Korinther 10, en deze dingen, al deze dingen dus, zijn hun overkomen tot voorbeelden, zie je wel, tot voorbeelden, maar wat daar vertaald is met voorbeelden, het is gewoon typos, typen, als je het niet vertaalt, maar het gewoon laat staan, staat het typen, deze dingen, alle zijn hun die er overkomen tot typen, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn, enzovoorts. Dus zelfs het oud-testamentische geschriften worden hier rechtstreeks toegepast op de gemeente. Dat is ook niet het enige, want we weten net zo goed dat deze beschrijvingen van Israël en de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn net zo goed ook typen zijn van de verlossing van Israël in de toekomst. Maar dat staat in het Oude Testament al, dat hoeft hier niet meer te staan. Maar hier staat erbij dat het ook wel degelijk een uitbeelding is van gemeentelijke waarheid. En eerlijk gezegd, als het Nieuwe Testament zegt dat gemeentelijke waarheden in het Oude verborgen zijn, dan is de volgende vraag, hoe dan? En het eerste antwoord, er zijn een heleboel, maar het eerste antwoord is in de typologie. Dat is de Bijbelse typologie. Namelijk de wijze waarop nieuwtestamentische waarheden, en met name dan de gemeentelijke waarheden, in het Oude verborgen zijn. Daarna zijn er nog enige antwoorden, want een van de andere antwoorden is dan inderdaad dit. Dat diezelfde, dat profetieën van het Oude Testament niet 1, maar 2 vervullingen hebben. 1 in verband met de openbaring van het koninkrijk en de andere in verband met de verborgenheid van het koninkrijk. Daar gaat het om. In openbaring 9 vanaf vers 1. En de vijfde engel heeft gebazuind. En ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En ze heeft de put des afgronds geopend en er is rook opgegaan uit de put als rook eens grote ovens. En de zon in de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen. Nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven, niet dat ze hen zouden doden, maar dat ze zouden van hen gepijnigd worden, 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden en ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. En de gedaanten der springhanen waren de paden gelijk die tot de oorlog bereid zijn en op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als haar der vrouwen en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En ze hadden borstwapenen als ijzeren borstwapen en het gedruis van de vleugelen was als het gedruis der wagens wanneer vele paden naar de strijd lopen. En ze hadden staten aan de schorpioenen gelijk en er waren angels in hun staten en hun macht was de mensen te beschadigen. 5 maanden staat er dus weer. En ze hadden over zich tot koning de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon. En in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. En dat is dan het hele verhaal over de 5e engel. Het is een verhaal over de gebeurtenissen die zich zullen afspelen in de beroemde 33 jaar. De 33 jaar namelijk vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaar. De 33 jaren die genoemd worden de dag zijns toorns, de grote dag zijns toorns zelfs, want er staat in Openbaring 6 vers 17. Dat is een tijd die hier in Openbaring besproken wordt, eerst via het noemen van 7 engelen die bazuinen, waarna allerlei ellende over de mensheid of over een deel van de mensheid komt. En daarna wordt hetzelfde verhaal nog een keer verteld, maar dan heet het 7 violen, 7 schalen, flessen, zo je wilt, die leeggegoten worden. Schalen van toorn die over de aarde en over de mensheid worden uitgegoten. Allemaal ter beschrijving van gebeurtenissen in die 33 jaar. En hier gaat het speciaal zelfs over een periode van 5 maanden. Ik denk ook wel dat het letterlijk genomen zou moeten worden, die 5 maanden. Alleen heb ik geen enkel idee wanneer dat ergens dan in de tijdschaal past en welke jaartallen er zo ongeveer bij zouden moeten staan. Dat weet ik niet, omdat het sowieso al tamelijk twijfelachtig is of deze dingen verteld worden in de volgorde waarin ze gebeuren. Dat wil zeggen, voor een deel is het niet twijfelachtig, maar voor een ander deel is het wel twijfelachtig. Maar dat zijn dingen waar ik nou toch niet op inga. Het gaat er maar om dat we in ieder geval weten wanneer deze dingen vervuld zullen worden, dat is punt 1. En in de tweede plaats, dat we weten dat hier sprake is van visioenen. Dat wil zeggen, je kunt de beschrijving natuurlijk wel letterlijk volgen. Dat wil echter nog niet zeggen dat het ook inderdaad letterlijk zo gebeurd is en dat dit de beschrijving is van een foto of van een film die als het ware van deze gebeurtenissen zou kunnen worden genomen. Dat vertel ik er elke keer bij als het over Openbaring gaat, omdat langzamerhand gebleken is dat velen de neiging hebben om die profetie of die visioenen uit de Openbaring te beschouwen als een soort filmopname, dan wel de beschrijving daarvan, alsof het een soort radioverslag is van wat er werkelijk gebeurt. Weet u wel? Dat begrijp je toch, hè, wat ik nou zeg, hè? Maar het is niet een radioverslag van wat er gebeurt, in woorden uitgedrukt wat er te zien was, maar hier werd in woorden uitgedrukt wat in het visioen te zien was, zodat het visioen altijd eerst nog verklaard moet worden, alvorens wij weten wat er werkelijk gebeurt. Want kijk, in de hemel zijn geen draken en er worden dus ook geen draken uit de hemel op de aarde geworpen. Maar het staat wel beschreven in Openbaring 12. Maar het was een teken, staat er. Een visioen. En zo is in de hemel geen stad die Jeruzalem heet, die daalt ook niet uit de hemel neder naar de aarde. Het oude verhaal weer. Hè? Nee, want het is een visioen. De vraag is, wat betekent het? En dat is hier ook zo. Wat betekent dit? Nou, wat het betekent, dat is toch in het algemeen niet zo moeilijk. Deze 5e engel die een oordeel brengt wat in ieder geval 5 maanden duurt en wat dus 2 maal bestaat. In vers 5 namelijk, hoe kan het, hè? In vers 5 staat dat het 5 maanden duurt en in vers 10 staat ook dat het 5 maanden duurt. Wel, deze beschrijving is niet zo erg twijfelachtig, behalve dan als we niet bereid zijn het te geloven natuurlijk, dan moeten we natuurlijk wat anders bedenken. Hè? Maar als dat niet hoeft, dan kun je het gewoon aardig volgen. De 5e engel heeft gebazuind, dat wil zeggen dat hier een 5e beschrijving komt van de een of andere grote plaag in die dag des toorns. En er staat, ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. Een ster is in het algemeen de uitbeelding van een engel. Een ster is een satar en dus een geest, een verborgen ding, iets wat wij niet kennen. Kortom, een ufo of een engel, dat maakt allemaal heel weinig verschil. Als je me oplet dat je het goed spelt, want dat is verschillend, maar verder is het hetzelfde. Een ster dus. Ster is altijd uitbeelden van een engel of een geestelijk wezen. Gevallen uit de hemel op de aarde. En haar, dat betekent niet dat er vrouwelijke engelen zijn. Hoewel, nou ja, goed, daar zal ik het maar niet over hebben. Dan krijg ik weer van die verhalen over in het rond. Hè? Maar in het algemeen zijn engelen geesten en dus mannelijk. Maar er staat haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. Dat komt omdat het woord ster zelf een vrouwelijk woord is. Meer niet. Dat is een taalkundige kwestie. En als we denken dat de ster mannelijk is, dan lezen we gewoon. En hem werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. Dat het een hij is, weten we trouwens sowieso. Want het moet wel gek gaan, wilde het niet dezelfde zijn die in vers 11 genoemd wordt. Abaddon, dan wel Apollyon. En het is niet Apollonia of zoiets. Ja. Dus een engel geworpen op de aarde. Dat is dus een gevallen engel eigenlijk. Dat is de beschrijving. In het visioen ziet men hem vallen. Dus het is een gevallen engel. En heeft macht over de afgrond en over de dood. Reken maar gewoon dat het Satan zelf is. Dus dat is het makkelijkste. En in de praktijk maakt het verder toch niet uit. Want hoe dan ook, je hoort tot de macht van Satan. Maar en werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. Dat wil zeggen, de put is de afgrond. De put namelijk de afgrond. De afgrond is een bodemloze put, officieel. Nou, die Engelsen kennen die term ook, hè, de bottomless pit. Ik geloof niet dat die in het Nederlands voorkomt. De bodemloze put, nee hè. Het heet gewoon de put des afgronds. Nou, maar de Engelsen zeggen het wel netjes. Het betekent namelijk eigenlijk dat het een put is, een gat in de aarde, in de aarde, naar onder de aarde, zo bedoel ik dat natuurlijk, waar geen bodem in zit. Dus eigenlijk gewoon het dodenrijk, of ja, afgrond is ook goed natuurlijk, dat is het eigenlijk, hè. Het dodenrijk, de hel, of hoe het maar heten mag. En hij krijgt er de sleutel van, dat wil zeggen, dat blijkt uit het verhaal dan verder, dat hij hem open kan doen. En er staat er, en zij, want de ster was nog steeds vrouwelijk, zij heeft de put des afgronds geopend. In het visioen zie je dus een ster dit doen, hè? Daarom is het zij. Zij heeft de put des afgronds geopend en er kwam rook uit. Dat kan niet missen, want daar waar rook is, is vuur. En nee, ik bedoel het helemaal letterlijk. Uitsluitend letterlijk zelfs. De put gaat dus open, het afgrond, en daar is natuurlijk vuur onder. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Onder de aarde, dus er komt rook uit. En er is rook opgegaan uit de put. En rook is een uitbeelding van de geestelijke geest, geestelijke dingen. Dus hier komen geestelijke dingen, geestelijke machten of zoiets, komen hier voort uit de afgrond, uit de Hades. Uit het dodenrijk, of hoe dat maar heet. We hebben er geen mooi Nederlands woord voor. Hel was het goede Nederlandse woord. Maar dat woord hebben we zo verziekt en zoveel andere betekenissen aangegeven, dat we helaas het woord niet meer gebruiken kunnen, haast, hè? Nou goed. Want hel betekent gewoon, dat is een lage plaats. Een schuilplaats hier ergens beneden. Hè? Nou goed. Een holletje. Ja, een hol. Dat is hetzelfde woord eigenlijk nog, hoor. Ja. Helen trouwens ook. Dus iets verbergen. Ja. Helen. Van een heler, weet je wel. Die heelt. Die maakt je dingen zoekt. Die verbergt ze. Ja. Verhelen is verbergen, ja. En hel is dus een bergplaats. Hier beneden, waar de doden verborgen zitten. En er zitten niet alleen maar helers. Nou goed.
Ook stelers.
Ja, heel mooi. Goed. Nou, de ster heeft dus de put van de afgrond geopend. Dus in het visioen zie je een ster de put openen. Maar de betekenis is dat een of andere gevallen engel, een belangrijke, inderdaad het dodenrijk opent. Dat is de betekenis, hè? Dat is niet zo moeilijk. En dan staat er, komt rook uit, oftewel er wordt geopend en er komen dus geestelijke machten uit. En als ze eruit komen, komen ze van onder de aarde, dus op de aarde. Wat dat betekent, nou staat er, uit de rook kwamen sprinkhanen. Eerst was het rook, later bleken het sprinkhanen te zijn. Zo is het eigenlijk. De rook zette zich om in sprinkhanen, dat is het dan, hè. Er wordt verklaard wat die geestelijke machten zijn. Het zijn sprinkhanen. En sprinkhanen staat voor legers. Vooral vanwege de talrijkheid. Dat heb ik tenminste van Joël geleerd. Joël 1, legers. Daar zijn het Russen, natuurlijk. Ja. Moet niet iedereen meteen vertrouwen. Nou goed, daar zijn het de Russen. Maar hier niet, het zijn gewoon legers. Van geestelijke machten. Demonen of zo, maar dat staat er niet, dus dat laat ik het ook maar bij. Hè? Maar geestelijke machten die in het dodenrijk zitten, die daaruit komen. Die zitten daar waarschijnlijk al lang. Al sinds de nederwerping der wereld, waarschijnlijk. Maar daar komen we zo ook nog op. Als we tijd hebben tenminste. Dus het moet snel doorgaan. Uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd machtig. Sprinkhanen komen gewoonlijk bij grote aantallen uit de wolken naar beneden. Dus dat klopt precies. Dat is in het gewone leven in Nederland niet. Maar in andere plaatsen wel. Ja. Nou, hier komen ze alleen niet van boven. Maar nou komen ze van beneden. En hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen, zodat ze als sprinkhanen beschreven worden vanwege een aantal, het zijn dus legers, maar ze zijn gelijk de schorpioenen en dat is vanwege een pijnlijke en giftige steek die ze doen met een toedienen met een angel uit hun staart. Die beesten komen recht op je af. En dan komt die staart, die krult over de kop heen zo naar voren. Je denkt met de kop te maken te hebben, maar dan komt ineens de staart. Die je niet verwacht, overheen en zo word je dan het haasje. Zoiets, hè? Ja, het is niet zo leuk. Nou, het schijnt erg pijnlijk te zijn. Zo pijnlijk dat de mensen liever sterven, maar dat lukt ook al niet. Dat staat hier allemaal beschreven. Dus hem werd macht gegeven gelijk de schorpioenen. Giftige steek dus. En er staat, hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen. Dit is kennelijk tamelijk letterlijke taal, waarbij niet de natuur geraakt wordt, maar de mensen, die het zegel gods aan hun voorhoofden niet hebben. Kennelijk komt er dus nu ineens letterlijke taal tussendoor, zodat de ongelovigen hiermee geplaagd worden. Dat kan het niet missen, want het zijn machten der duisternis, zijn machten van de macht der lucht, eigenlijk machten van Satan, maar die komen dan van beneden af deze keer. Hè? Nou, dan staat er, hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden. 5 maanden, en dan staat het 2 keer, 5 maanden lang worden zij gepijnigd door geestelijke machten, zodat je nou ziet dat die 5 gewoon staat voor geestelijke dingen, maar nou niet van Gods geest, maar van de geest van de andere kant. De boze geesten, dus eigenlijk. En zo komt het term ook eenmaal in de Bijbel voor. Nee, ik bedoel niet eenmaal, maar meerdere maal. Maar ik bedoel, nu, zo komt het nou een keer ook in de Bijbel voor, dat 5, als de 5 vorsten van de Filistijnen, weet u wel, enzovoorts, hè, ook de uitbeelding is van de geestelijke machten van Satan. De verborgen, ja, dat wou ik net zeggen, de verborgenheden van de ongerechtigheid is dat, hè, uit 2 Thessalonicenzen 2. Je hebt de verborgenheden van het koninkrijk, laten we maar zeggen de verborgenheden van Jeruzalem of zo. En je hebt de verborgenheden der ongerechtigheid, en dat is de verborgen Babel eigenlijk. Maar meer speciaal, het is de verborgen werking van de macht van Satan. En die speelt hier een rol. Ik geloof deze dingen ook inderdaad letterlijk, want het lijkt mij dat het hier niet alleen maar gaat om het verbreiden van zuurdecem in 3 maten fijn meel of zo. Kortom, niet alleen maar om valse leer die onder de mensen verspreid wordt, zodat ze het evangelie niet meer geloven. Maar ik geloof dat het hier letterlijk gaat om wezens die wij ongetwijfeld als buitenaards zouden beschrijven. De mens zou die ongetwijfeld zo beschrijven als buitenaards, die wel degelijk op aarde verschijnen en daar het enige onheil aanrichten. En lichamelijke pijn, lichamelijke kwalen enzovoorts. Ja?
Maar waarom juist de ongelovigen? Je zou juist zeggen de gelovigen.
Omdat gelovigen beschermd worden uiteraard, omdat die de Heilige Geest hebben ontvangen enzovoorts.
Satan, die gaat dan op de ongelovigen.
Ja, omdat machten van Satan zijn ook maar mensen. Nou ja, wat zegt hij nou weer allemaal? Die steken, die beïnvloeden de mens. Om wat voor reden? Dat staat er allemaal niet helemaal bij. Maar het is van oudsher al zo geweest dat de mens die van nature, via zijn geboorte, via zijn aardse afkomst, eigenlijk al onderdeel uitmaakt van het rijk van Satan, niettemin ook nog eens speciaal door deze geestelijke machten belaagd wordt, die wel degelijk ook zijn vijand zijn. Want dat heeft te maken met de aard van deze geestelijke machten, die op een of andere wijze, Ik moet het een beetje vaag zeggen hoor, sorry. Maar die op een of andere wijze in ieder geval niet, niet uitgerust zijn voor het leven hier op aarde zoals de mens dat wel is. En die daarom de mens misbruiken of van de mens gebruik maken om zich daaraan aan te passen. Dat is net een manier om te zeggen dat demonen mensen gebruiken als medium, als woning. Dat is vijandig voor de mens. Maar beide, de mens zowel als de demon, zijn in de macht van Satan. Van oorsprong heb ik het over gelovigen even helemaal niet, voor het gemak. Want dat vertroebelt het verhaal hier van Openbaring 9 helemaal. Maar het gaat erom, als die put geopend wordt, dan denk ik, maar wie ben ik? Maar dan denk ik dat het niet zozeer gaat om die geestelijke boosheden in de lucht die er ook nu zijn. Maar dat het, want die zullen er dan nog zijn. Maar dat het gaat om geestelijke boosheden die sinds de nederwerpende wereld al gevangen zitten daar beneden. En die wat graag maar even weer naar boven zouden willen komen. Alsnog. Hè? Bijvoorbeeld, ja. Ik zeg bijvoorbeeld, hè. Ja, want wat die machten dan precies zijn, dat kan ik ook niet lezen, want er staat er ook niet bij. En ik zou ook niet een schriftplaats weten waar het uitgebreider beschreven staat. Maar op een of andere wijze beïnvloeden ze de mens. En als ik er verder op in moet gaan, moet ik speculeren. Maar ik weet wel dat als boze geesten, heb ik het niet over deze, want die komen van beneden. Maar ik weet wel dat boze geesten die van mensen gebruik maken, die mens inderdaad dikwijls, in ieder geval lichamelijk aantast op een of andere wijze. En soms ook daadwerkelijk pijnigen. En dat lezen we in de evangelie trouwens ook. En dat daar gif... Hè? Ja, ja zeker, zeker. En dat daar eventueel zelfs gif... en eventueel verdovende middelen en dat soort dingen meer... en dat is ook gif... bij te pas komt. Dat is ook algemeen bekend, hè?
Je ziet hier natuurlijk ook dat God is één... en zijn macht is het niet één... Maar dat Satan altijd verdeeld is, dat hij ook tegen zichzelf verdeeld is.
Ja, tegen zichzelf verdeeld, daarom kan het huis niet bestaan. Dan heb je een andere schriftplaats. Ja, zo is het ook inderdaad, ja. Zo is het ook inderdaad. Maar waar het hier feitelijk om gaat, is dat wezens, vermoedelijk zelfs zichtbaar, dat denk ik, vermoedelijk zelfs zichtbaar, op aarde verschijnen, die door de mens waarschijnlijk geacht worden van buiten de aarde te komen. Dat is ook zo, maar nou ja. Dat, hè? Maar die weten niet wat binnen en buiten is. Dat wil zeggen, ze zijn buitenaards, maar ze komen van onder de aarde. Zo zit het eigenlijk. En het kon best eens wezen, maar ik ben Helinsje niet hoor. Maar het kon best eens, nou ja. Ik bedoel er niks lelijks mee te zeggen, maar het zou best kunnen... Ik kan me dat voorstellen namelijk, dat hier inderdaad sprake is van de verschijning van ufo's en dat soort dingen meer. Waarom niet? Ja goed, er zijn op aarde engelen geweest. Hè? Sommige gelovigen hebben engelen geherbergd en dat soort dingen. Dat staat toch in de Bijbel? Waarom niet? Weet je veel? Waarom niet? Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Als een mens met technische hulpmiddelen de hemel kan bestormen... Dan zou ik niet weten waarom men van een etage lager uit de schepping, of hoe het zoiets dan maar heet, weer met technische hulpmiddelen weer naar boven zou komen. En dat het hier technisch uitziet, dat lijkt me wel duidelijk in wat er verder over beschreven staat. Het helpt ons niet verder, omdat we het toch niet herkennen. Maar ik zie er best een verschijning in van wezens die op de aarde niet thuis horen, die van onder de aarde komen, die een tijd lang, vijf maanden lang de gelegenheid kregen om dat te doen. Maar voordat ik nou weer van mijn band afpraat, wil ik toch het belangrijkste nog even noemen. Deze vijf maanden hier, wat is vijf maanden? Wel, ik ken nog een gebeurtenis die vijf maanden duurt. Dat is een positieve vijf. Ja, dat is waar. Elisabeth was er vijf maanden, dat is correct. Maar ik weet nog een keer, want die heb ik al besproken, ik weet nog een keer vijf maanden, die heb ik niet besproken. Ik geloof trouwens niet eens dat het erbij staat dat vijf maanden was. Maar dat staat in Genesis. 9, dacht ik. Nee, fout. Nou, 8 dan. Ja. Daar staat in vers 3, Nee, ik lees vanaf vers 2. Genesis 8, vers 2. Ook werden de fonteinen des afgronds. Jawel. Er staat water in de afgrond hier. Ook werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten. En de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerde de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende. En de wateren namen af ten einde van 150 dagen. Dat is 5 maanden. Dus. En er stond er al een keer eerder, namelijk in hoofdstuk 7, een paar versen terug, dus 4 versen eerder. In hoofdstuk 7, vers 24. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen. En daarna, na 150 dagen, staat hij dus ook 2 keer, hè, 5 maanden. Staat hij ook 2 keer, net als in Openbaring. En daarna, in 8 vers 4, na die 150 dagen, rustte de ark in de 7e maand, op de 17e dag van de maand, op de bergen van Ararat. Vervloekt. Betekent dat? Ararat. Ja, dat betekent vervloekt. En dat is eigenaardig van het verhaal, want we denken, dan loopt het toch nog goed af. Die ark, die krijgt nog weer een vaste grond onder de bodem, kiel of zoiets. Dus het loopt goed af met, hè? Maar het loopt niet goed af, want het betekent vervloekt. Want het de korte versie van het verhaal van de zondvloed is deze. Dat water wat over de aarde kwam, hier al kwam voor de 2e keer. En dat de zondvloed zelf een herhaling en herinnering was van en aan de vloed uit Genesis 1 vers 2. Daar gaat het ook over de afgrond. En toen die wateren weken van Genesis 1 vers 2 en de versen die daarop volgden, en er dus droog land kwam enzovoorts, toen bleek uit het water een vervloekte aarde naar boven te komen. Kortom, wat nu verder volgt, die Ararat en wat er verder volgt, is een beeld van de aarde sinds Genesis 1, waar het droge land boven de wateren verscheen. Kortom, die Ararat is een beeld van het land, de aarde die uit en in het water staat, volgens de woorden van 2 Petrus 3. Waarmee dus gezegd is dat de 150 dagen, de 5 maanden dus, die daaraan vooraf gingen, een beeld zijn van de nederwerping der wereld. Dat is de nederwerping der wereld. Een nedergeworpen wereld. Een oordeel vanwege de machten der duisternis. En ik persoonlijk heb de indruk, maar u hoort hoe vaag ik me nou uitdruk. Als ik me concreet moet uitdrukken, kan ik dat heel goed hoor, dat weet u hè. Maar, nou doe ik het vaag, ik persoonlijk heb de indruk, en ik meen het ook echt, ik verberg niet wat, als ik iets zeker weet, dan zeg ik het even wat. He? Maar ik persoonlijk heb de indruk dat die schorpioen of die machten die dan in Openbaring 9 verschijnen, dezelfde zijn die sinds de vloed van Genesis 1 vers 2 beneden ergens zitten opgesloten, die daar bewaard worden, maar die bij die gelegenheid van Openbaring 9 de gelegenheid krijgen, ook van Gods wegen, bij toelating uiteraard, om daaruit te komen. En ze staan dan ook onder een koning, die wordt genoemd de engel des afgronds, wat ook vertaald kan worden als de koning des afgronds, want een engel is Malach dan wel Melech en dus ook weer de gewone koning. Ze hadden overzicht tot een koning, de koning des afgronds, zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks Apollyon, en beide namen betekenen verderf. Het verderf. Deze machten komen dus uit verderf en hebben ook een verdervende werking. En dat is de reden waarom die machten blijkbaar, maar ik zeg blijkbaar, voor mij blijkt dat, hè. Dus de reden waarom die machten gevangen zitten hier beneden, opdat het verderf niet al te hard zou toeslaan in de wereld waarin wij leven, want dat moet nog even waar.